Ik wil beginnen met iets te zeggen over de moderne ontwikkelingen in de voeding. Ik weet dat op dit moment graan in het schuldenbankje staat. Zeg maar, hè. Mensen zoeken alternatieven voor tarwe, alle alternatieve granen. Ik zelf eet ook spelbrood en haverbrood en roggebrood. Dus allerlei andere granen haal ik ook uit de kast om niet alleen maar tarwe te eten. Omdat met het in onze tijd, er is veel met tarwe gebeurd en er is minder gebeurd met die andere granen. Maar ik blijf wel bij het gebed van het Onze Vader en daarin staat toch, geef ons heden ons dagelijks brood. En ik blijf altijd bij de Bijbel, dus ook als de moderne ontwikkelingen aangeven dat granen in de beklachtenbank moeten, in het schuldenbankje, dan zeg ik ja, maar ik bid het wel dagelijks voor mijn eten. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dus ik blijf bij brood. Snap je? Zo, en natuurlijk zoek je alternatieven, maar het is een gebed. En zo stond er ook in de Bijbel, we lazen dat vanmorgen, las je jullie andere voorzitter. las dat, dat God een belofte geeft over Israël. Dat is een land vloeiende van melk en honing. Die belofte kennen jullie vast wel. God geeft die belofte. Een land wat overvloeit van melk en honing. Dat betekent dat er wilderig grasland zal zijn. Want voor melk heb je gras nodig. En voor honing heb je bloemen en struiken en bloesems nodig. Dus een wilderige vegetatie belooft God hiermee. Maar hij belooft ook dat dat dus voedsel zal opbrengen. En overvloeiende van melk en honing, dan bedoelt God niet dat hij net zoveel melk geeft dat precies enkel en alleen genoeg is voor het kalfje. Maar overvloeiende van melk en honing betekent dat God toestaat dat de mens consumeert van de zuivel. Nou, de meesten weten hier misschien, ik heb geen achterliggende agenda, want wij zijn melkveehouder. Maar ik ken het woord en als het woord zegt dat een land mag overvloeien van melk en honing, en melk staat natuurlijk ook in het beklaagde bankje, want ook dat is slecht en ook dat mag niet geconsumeerd worden, dan denk ik, maar het staat wel in het woord, dat het overvloeien mag van melk en honing. En in mijn boek behandel ik van wat is dan een goed alternatief, want inderdaad zo melk drinken schijnt voor een mens toch minder goed te zijn als dat je het laat fermenteren. Dus je maakt er karnemelk van, kefir, super gezond mensen, kefir. Maar het is wel, de basis is melk. Ik tap de melk bij de koe en ik gooi mijn kefir erin en je laat het een dag staan en je hebt kefir. Het is zo lekker. Yoghurt, kwark, maar ook kaas, het zijn allemaal voorbeelden van gefermenteerde zuivel. Dus de zuivel is het uitgangsproduct, maar je fermenteert het. En dat maakt dat het een stuk, dat het verbetert in kwaliteit, het fermenteren. Dus dat even over dat moderne ontwikkelingen, alhoewel ze wel interessant zijn en je mag er kritisch naar kijken, maar het uitgangspositie van een kind van God is het woord. En als God ons laat bidden dagelijks, geef ons heden ons dagelijks brood, dan moeten wij het brood niet weggooien. Want dat is achterhaald met de moderne ontwikkelingen. Dan moeten we alternatieven zoeken, maar wel brood blijven eten. En als God belooft dat een land zal overvloeien van melk en honing, dan hoeven wij dat ook niet overboord te gooien, omdat moderne ontwikkelingen iets aangeven. Maar we moeten het misschien op een al betere of alternatieve manier gebruiken. Maar niet Gods belofte overboord gooien. Ik wou daar gewoon even, dit schoot me gewoon te binnen. We leven nou eenmaal in een moderne tijd. En ja, er is zoveel wijsheid en dwaasheid. En het loopt ook naast elkaar. Hè? Denk aan de boom van kennis van goed en kwaad. Daar hebben wij mee te maken, goed en kwaad. Het loopt allemaal door elkaar. Het is helemaal verweven. En je moet het een beetje zien te schriften. Wat klopt nou en wat klopt nou niet? Dus ik begin met de PowerPoint. Ja, het is deel 2. Kom maar. Ik denk dat ik dit de vorige keer ook al verteld heb. Maar in mijn hart leeft een enorm verlangen van het sola scriptura. Hè, het woord van God alleen. Het is een hele oude Bijbel uit de middeleeuwen. Het is er echt één. Hij ligt thuis. Daar zijn wij helemaal groos op. En ja, dat is het puur sang betekent zuiver bloed. Dus het sola scriptura, puur zang. Ik wil echt alleen maar weten, wat staat daar nou in? Los van de kerkvaders, maar hoe is het oorspronkelijk bedoeld in zijn context? En soms moet je ontgrieksen daarin, want wij lezen met een Griekse bril een Hebreeuws boek. Dat is gewoon zo. Wij lezen vanuit onze cultuur, de westerse cultuur, lezen wij een Hebreeuws boek. En dat betekent dat wij zoveel dingen niet begrijpen. Dat passeert ons gewoon. Maar ik heb het ervoor over. Soms moet je ook dingen uit je cultuur of vanuit je opvoeding, bepaalde dogmatiek, die met de paplepel is ingegeven en waar je aan hecht. Want alles wat van jongs af aan erin wordt gestopt, daar hecht je aan. Dat is gewoon zo. Maar ik heb de bereidheid om toch dingen op te geven als dat niet in de oorspronkelijke context is bedoeld. Nou ja, daar komt eigenlijk mijn schrijverijen komen daar vandaan. Omdat dit is mijn drive, mijn motivatie. En dus ook de spreekbeurten. Het blijft een oud boek, dus je moet actualiseren. En hoe lastig is dat? En dat deed ik dus net door te zeggen, dit is een moderne ontwikkeling, dit is actueel en dit is de Bijbel. En dan gaan we dat spiegelen. En hoe ga je daar dan mee om? Dus het is altijd maar weer het oude boek actualiseren naar nu. Want ja, het is nog steeds relevant. Maar je moet het vertalen, een vertaalslag geven. Nou, dit is de agenda van vandaag. Ik wil eerst een check-up doen van degene. Dan ga ik naar de vier vleesgroepen, waar net al mooi uit voorgelezen is. En dan specifiek, ja, waarom nou die vleeswetten? En dan ga ik een paar voorbeelden geven van de wijsheid van de vleeswetten en een paar voorbeelden van de rechtvaardigheid van de vleeswetten. Want dat is nou eenmaal wat Gods wet is, die is wijs en rechtvaardig. En dat is ons uitgangspunt. Hè? God is wijs en rechtvaardig en daar ga ik niet aan tornen, want dat is God. Dus zijn vleeswetten, die zullen dan ook wel wijs en rechtvaardig zijn. Even snel de opfrissing. De vorige keer heb ik inderdaad verteld, het scheppingsmenu, dat is een zaadvruchtmenu. Dat is onze basis en dat blijft ook zaden en vruchten, blijft ook onze basis, ook na de zondeval. Het zal altijd zo blijven. Het groene kruid is na de zondeval erbij gekomen. Vorige keer gezien, dat is een noodzakelijke aanvulling. Ga ik nu niet op in, maar de vorige keer ben ik daar diep op ingegaan. Waarom die aanvulling echt noodzakelijk is, niet vrij. Daar kun je niet vrij in kiezen, moet je gebruiken. Ook de dierlijke producten zijn erbij gekomen. En ik maak altijd belangrijk onderscheid tussen een product bij het leven. Dus dat is zuivel en eieren. En een product wat het dier jou oplevert door te sterven. Dus het een is bij het leven, dat is nogal geen verschil. En het andere is bij het sterven. Nou, dat laatste gaan we vandaag doen. We gaan kijken wat dat dier ons oplevert door te sterven. Dat is het extraatje. Dat was nogal niet wat, dat rein en onrein gehandhaafd blijven. Dat is een conclusie van mijn boek. Hoe kan dat? En er zijn heel veel, doe de volgende ook nog maar, heel veel vragen over gekomen toen. Van ja, dat is de wet is vervuld in Christus, want het is volbracht. Nou, allemaal teksten. Dus als de wet is vervuld, vleeswetten eveneens, is niks anders dan een normaal onderdeel van die complete wet. De wet is verouderd, kun je ergens in Hebreeën lezen. Een beetje bijbelvast is herkend al deze teksten. De wet is aan het kruis, staat ook nog ergens. Als je denkt dat het er staat, want het staat er niet, maar wij denken dat dat er staat. De wet zou een vloek zijn, ook heel wat hoor, om te zeggen, maar uit een van de brieven van Paulus zou je dat kunnen halen. En ja, het apostelconvent, je las het net voor, dat is een apostelconvent, daar heb ik ook niet in de PowerPoint, want ik heb hele beperkte tijd. Maar ik heb daar een compleet hoofdstuk over geschreven in dat boek wat je nu gaat zien. Vrij van de wet, dat is een boek wat ik geschreven heb om al deze vragen die links staan, om die te beantwoorden. Misschien dat je de volgende kan doen, want sommigen zullen deze herkennen, want dit was de eerste druk van het boek. Maar dat is intussen is die niet meer verkrijgbaar en degene die, doe maar nog een keer, die je nu ziet is de opvolger daarvan, maar dat is een tweede herziene uitgave. Als je nou dat groene boek hebt gekocht, dan kun je op mijn website de aanvullingen vinden. Dan hoef je die niet te kopen. Maar ik heb dit boek echt geschreven om al die vragen te beantwoorden. Want die teksten zijn er wel. En dus moet je ze serieus nemen, want het is wel in het woord van God opgenomen. En die heb ik. Dat is nou echt een kwestie van in de context plaatsen. En dan gaat er een wereld voor je open. Ja, en even, de schrijver heeft niet stilgezeten. Toen ik bij jullie was vorige keer, waren die drie er al. Die linker drie. Maar recentelijk is deze uitgekomen, de Hemelse Relatiecoach. Die is in oktober, eind oktober, vorig jaar november, uitgekomen. Daar heb ik 7 jaar over gedaan. Om weer tot dat, trouwens de Hemelse Voedselbank heb ik 6 jaar over gedaan. Het zijn allemaal van die lange, enorme lange processen voordat je zoiets hebt hoor. Maar het grappige is, ik heb het in deze volgorde geschreven, die en die. Maar dat grijze boek is eigenlijk de kernboodschap. En daaruit voort is de Hemelse Voedselbank eigenlijk een uitvloeisel. En de Hemelse Relatiecoach is een uitvloeisel. En dat kringenboek, stevig als een kringenboek. Ja, de Hemelse Relatiecoach gaat dus over. Het staat precies op de cover over single zijn, daten en verkering. Nou, dit is een groep waar je die zelf niet meer zullen daten en verkeren. Over samenlevingsvormen. En over zelfbevrediging. Ongelijk span ook. Dus het zijn gedurfde onderwerpen. Maar ik heb daar een fikse bijbelstudie over gemaakt. Dus als je pubers hebt, datende jongeren. Er is ook al mensen die voor het huwelijk staan. En ja, de kerk kan op dit moment niet meer zeggen, wij hebben er niet mee te maken met samenwonen bijvoorbeeld. Je vroeg of laat komt een kerk hier gewoon. Je loopt er tegenaan, allemaal. En heb je dan een antwoord? En het wordt daar ook wel voor gebruikt dat een jong stel dat over samenlevingsvormen gaat kijken. Van gaan wij voor het huwelijk of willen wij een alternatief? Nou, het is erg pro-huwelijk het boek, dat zou je wel begrijpen. Maar dat is over het, de update van de schrijver heb je nu ook direct te pakken. Voor mijn volgende. Wat nieuw is, ik heb 2 keer per jaar, niet vaker, want je wordt helemaal niet goed van nieuwsbrieven. Doe ik een nieuwsbrief uit en als je zegt, van, nou ik wil voor als het nieuwe studies bijvoorbeeld zijn, of een nieuwe productie weer, nou dat zal nog heel wat jaren duren voordat ik weer een productie heb. Dan kun je je e-mailadres opgeven en dan kom je automatisch in mijn rondzendbriefbestand. Dat is ook bij de boekentafel daarachter. Hier waren we de vorige keer, doen ze helemaal maar, waren we daarmee geëindigd van, waar praten we nou over als we over reine en onreine dieren hebben? Nou, net is het ook al voorgelezen in Deuteronomium, maar dat zijn allemaal soorten die daar genoemd worden, die natuurlijk in Israël voorkwamen. Zoals de gems en de geit, een paar, het zijn allemaal dieren uit die streek. Maar wij hebben het nu over dieren uit waar wij mee te maken hebben. En wij importeren natuurlijk ook veel van ver. Ik ga inzoomen op de reine vissoorten. Dan heb je een beetje een overzicht. Van nou, dit is wat meest gegeten wordt hè, bij ons. Zalm, tonijn, kabeljauw. Alle witvis is rein. Een lekkerbek is meestal een witvis. Dus dan weet je dat. Er zit meestal reine vis onder dat korstje. Bij kibbeling trouwens ook. Vrijwel altijd kiezen, maar ze kunnen daar ook andere vissoorten voor kiezen. Maar vrijwel altijd is dat een reine vis die onder het korstje zit. Een schol, anchovis voor op de pizza. Rein, makreel, haring, tong, forel, allemaal rein. De meeste weten wel dat paling en garnalen en mosselen en dat is allemaal onrein. Maar voor de meeste is pangasius lastig. Omdat dat ligt tussen de zalm en de kabeljauw in de diepvries van de winkels. Maar dat is echt een onreine vis. De pangasius is een beetje een vervanging voor de kabeljauw. Omdat de kabeljauw is wat overbevist, hè, de kabeljauw. En de pangasius is een geweldige vervanger ervoor. Het is een enorme grote vis en er komt veel vanaf. En dat was makkelijk om die te laten vervangen. Maar de reine is dus vervangen door een onreine. Dan weet je dat in ieder geval. En meerval is ook in opkomst. Zeker in ontwikkelingslanden wordt meerval veel gekweekt. Catfish wordt die ook wel genoemd. Maar die is ook echt onrein. Je zal er zo'n plaatje van zien. Dan zie je ook zo dat ze onrein zijn. Reine vlees en gevogelte. Dus de land- en luchtdieren. Nou, in ons geval heb je het over een koe, een geit. En kijk, wij eten geen eland en geen kariboe. En een giraf, die is ook rein. Maar ja, daar hebben wij niet mee te maken. In tropische landen, zoals de giraf en de kariboe en de okapi. Dat zijn allemaal reine herkauwers. Dus ook in de tropen heb je ze. Maar kijk, dit is wat wij hebben. Hert. Ook bijvoorbeeld het rendier, wat je dus ziet bij mensen die in poolgebieden leven. Die houden de rendieren op na en die leven ook helemaal van hun rendieren. Dat is ook een rein, dat is een hertachtige. Dat is ook rein, het rendier. De kip, kalkoen, kwartel, eetgans, zwaan. Die eet eend, gans en zwaan, dat zijn de watervogels. Die zijn ook allemaal rein. Ja, en natuurlijk het varken is onrein, dat zal hier geen verrassing zijn dat ik dat vertel. Een poosje is struisvogelvlees ingeweest, maar dat is alweer bijna vertrokken. Maar het is eventjes een hype geweest dat struisvogelvlees werd gekweekt. Haas en konijn, die is net genoemd in Deuteronomium. De haas is onrein, maar konijn ook. En het paard is ook onrein voor zover. En een ezel dus ook. Paard en een ezel. Dat geef je al direct aan. Ze werden wel gebruikt. He, koningen reden op paarden. Het feit dat iets onrein was, betekent niet dat ze niet gebruikt werden. Kamelen, die werd net genoemd. Ja, wij hebben er niet mee te maken, dus het staat niet in het rijtje. Maar een kameel wordt daar natuurlijk genoemd, want daar hadden zij volop mee te maken. Maar die werd gebruikt, want als je kamelen in bezit had, dan was je rijk. En dan had je ook echt een... dat was toch ook een soort van status, kamelen hebben. En wie veel kamelen had, had een goede bruidschat. Dus een kameel was onrein, maar hij werd wel gebruikt. Dus dat je dat onderscheid ook maakt, ze werkte er wel mee. Maar hij werd niet gegeten. Maar hij werd wel gebruikt. Het varken is dan een grote uitzondering daarin. Want daarvan, dat werd in geen enkel opzicht gebruikt. Als je er namelijk geen vlees van mag eten, Dan moet je kijken van nou, zijn er nog andere doeleinden waar je dat dier voor gebruiken kan? Zoals een kameel, die kan je helemaal opladen met grote massa's bagage en een ezel. Ja, dat kan met een varken niet. Je kan hem niet als lastdier gebruiken. Je kan hem ook niet scheren. Dat je zegt van nou, we hebben er wol van. Kunnen we daar nog wat mee? Leer hadden ze genoeg van de kamelen. Dus voor leer hadden ze de varkenshuid ook niet nodig. Dus vandaar dat als je een varken niet eet, kwam je hem ook gewoon niet tegen. Want hij was gewoon nergens anders voor te gebruiken. Zoals je de kameel en paard wel gewoon tegenkwam. En struisvogel kun je breiden. En nog snel ook. Ja. Dus dat is de. Dan weet je van nou, over deze dieren praten wij met elkaar. Hier gaat het over. En ja, we hebben gewoon met de kameel niet te maken. Dus vandaar dit rijtje even voor de westerling. Nou, ik heb Leviticus 11 gebruikt. Maar Deuteronomium 14 is dan een herhaling daarvan. Leviticus 11 is net iets duidelijker. Omdat dat de uitgebreide versie is. Omdat Deuteronomium in feite een korte een samenvatting meer. Hè, Deuteronomium. Afscheidsreden van Mozes die aan het overlijden is, die vat het even samen. Dus ik heb het uit Leviticus 11. En wat je gewoon ziet, het is zo praktisch wat de Heere God doet. Kijk, wij hebben intussen biologieles gehad. En wij denken, laat ik het zo zeggen, wij denken taxonomisch in soorten. Maar dat was toen nog niet. En God die denkt in milieus. Die zegt gewoon tegen Mozes en het volk, er zijn vier milieus. Er zijn dieren die op het land leven. Er zijn dieren die in het water leven, er zijn dieren die in de lucht leven en er zijn bodemdieren, de wriemelaars, de kruipers, de wat op de bodem. Land en bodem, dat lijkt hetzelfde, maar het is toch een verschil. Landdieren leven bovengronds en bodemdieren leven zeg maar op de grond. Er zijn vier milieus, zegt God, en van die vier milieus zijn vier bewoners. Op het land wonen de lopers, het zijn gewoon lopers. En in het water wonen zwemmers. En in het lucht hebben we het over vliegers. In onze Bijbel vertaald als vogels, maar er staat vliegers. Ze vliegen gewoon. En we hebben de kruipers. Er zijn dus vier manieren van voortbewegen. Helemaal niks met taxonomie en die soorten. Nee, we gaan het eerst eens even over de lopers hebben en dan over de zwemmers. Daarna hebben we het over de vliegers en tot slot de kruipers. Dan wil ik toch even een gedeelte uit de Bijbel, uit Leviticus 11, om jullie even te laten zien hoe dingen vertaald zijn. Leviticus 11, vers 1. Ik denk dat het vers 2 zijn. Ja? De Heere sprak tot Mozes en tot Aaron en zei tegen hen, spreek tot de Israëlieten, dit zijn de dieren die u mag eten van alle dieren die op de aarde zijn. Alle dieren met gespleten hoeven. Nou, daar staat dus, het is vertaald met aarde, het is aretz, hè, in het Hebreeuws. Maar dat, in dit geval moet je dat vertalen met land, grond. Dus dat eerste milieu. Dus alle dieren die op het land leven. Dit gaat dus niet over de globe, de aardbol, want dat kan aretz ook betekenen. Maar het gaat echt over land. Het kan zelfs grond, wat je kan vastpakken met je handen, betekenen. Dus zo'n, het is een wijziging, maar dat betekent al dat je mindset moet op anders zijn. Dit zijn de dieren van het land die je mag eten. Het eerste milieu. Vers 9 in datzelfde gedeelte, dan gaat het over water. Dit mag u eten van wat in het water leeft. Alles wat in het water leeft, in de zeeën en in de beken, vinnen en schubben heeft. Nou, zeeën en beken, kijk, intussen weten wij dat er zoutwater en zoetwater is. Dus God geeft aan dat zowel zoutwater is opgenomen in het milieuwater als zoetwater. En de Bijbel zet dat neer als zeeën en beken. Ja, bij een beekje, dat is zoetwater. Maar dat je weet, er wordt gewoon zoutwater en zoetwater mee bedoeld. Er zijn ook reine vissen in beide milieus. Er zijn zelfs vissen, wonderlijk, die in beide milieus kunnen leven. Je snapt er niks van. Ja, ik heb dan biologie gestudeerd. Maar het is zo wonderlijk als een zoutwatervis zoals de zalm, die zwemt dan omhoog en dan gaat hij het zoete water in. En dan, je snapt er niks van. Paling kan dat ook. Die leeft in zout water. Gaat hij paaien? Gaat hij naar zoet water? Hoe doet hij dat? Er zijn wonderen van de natuur. Maar okay. Vers 46. Eventjes om uit te leggen. Hoe iets vertaald is en hoe je er net iets anders tegenaan kan kijken. Dit is de wet, dan is die klaar met de wet. Dat zie je in de Bijbel heel vaak. Ze geven een samenvatting, dan komt een verhaal en dan komt er soms nog weer een samenvatting. Is heel... En dat is in vers 46, komt weer eventjes die samenvatting. Dit is de wet met betrekking tot de dieren, de vogels en alle levende wezens die in het water krioelen en alle wezens die zich op aarde, op de grond, dus op de grond voortbewegen, om onderscheid te maken tussen onrein en rein. Hier zie je die vier milieus. Dit is de wet met betrekking tot de dieren. Dus er staat eigenlijk dieren, moet je lezen, de landdieren. Dus je, met betrekking tot de landdieren. De vogels, daar staat eigenlijk de vliegers. Want niet alles wat vliegt is een vogel. Maar hier staat vliegers en alle levende wezens die in het water krioelen, dus de zwemmers. Hè? En alle wezens die zich op de aarde voortbewegen, maar dat moet grond zijn. Dus die zich over de bodem voortbewegen. Dus dit is een tekst, vers 46, waarbij die milieus weer duidelijk worden genoemd. Maar door de manier van vertalen halen wij dat er niet uit. En daarom zet ik het neer. Dus de volgende keer als je die tekst leest, als er dieren staat, wordt landdieren bedoeld. En als er vogel staat, wordt er vliegers bedoeld. En over de aarde kruipen, voortbewegen, dat is de grond echt, over de bodem in dit geval. Dus dat is een hele duidelijke tekst waar die vier milieus worden neergezet. waar je nu gewaar van bent. Maar als je hem zo leest, dit is de herziene die ik dan voorlees, maar ook in andere vertalingen, wordt dat niet helemaal duidelijk. Maar eigenlijk is het best duidelijk wat er staat. Maar je moet dit weten en dan lees je het ook. Ja, kom maar. En dan doet God iets heel leuks, vind ik. Hij weet dat hij te maken heeft met gewoon volk, wat een heel groot deel kon niet lezen en schrijven, of was... De priesters konden lezen en schrijven, vergis je niet. Er zijn altijd schrijvers en lezers onder Gods volk geweest. Altijd. Maar de gros van het volk waarschijnlijk niet. Plus, ze hadden ook geen biologieles gehad. Als iemand dus een dier in het wild ving, moest die kunnen zien, is dit rein of niet. Ze konden niet de flora erbij halen, dat is dan voor plantjes, maar je kan natuurlijk ook de visflora erbij halen, van nou, is dat nou rein of niet? God geeft hele makkelijke kenmerken, een kind kan de was doen. Het is zo makkelijk. Hij zegt al wat betreft de lopers, herkauwen en geheel doorkliefde hoeven. Nou, wij vertalen dat met gespleten hoeven, maar het moet geheel doorkliefd zijn en niet deels. Geheel doorkliefde hoeven. Nou, wij hebben regelmatig een koe bij de pedicure. De klauwbekappen noemen we dat. Pedicure van de koe. Het is inderdaad geheel doorkliefd. Dat is zo duidelijk te zien. Makkelijk. Je kan het gewoon herkennen. Je hoeft niet te twijfelen. Is dit nou rein of is dit onrein? Nee, het is gewoon simpel. Wat betreft de zwemmers, hè, het tweede milieu. Je moet maar gewoon van hengelen houden. Ze liepen daar op dat moment dat Mozes die wet gaf, liepen ze in de woestijn, maar langs de Rode Zee liepen ze. Of ze hadden in Egypte wel eens vis gegeten, maar het is ook een wet die vooruitziet naar het beloofde land natuurlijk. Jullie zullen in het beloofde land komen, daar stroomt de Jordaan en het meer van Galilea. Er gaat gevist worden natuurlijk. Er wordt volop gevist. Heel makkelijk, je vangt iets. Heeft het vinnen, heeft het schubben, kind kan het zien, dan weet je, oh, het is rein. Dan zijn er van mensen, biologen vooral, die zeggen, ja, maar een paling die heeft onder de microscoop wel schubben hoor. Ja, daar heeft God natuurlijk van, het moet met het blote oog te zien zijn. Heeft iets vinnen, heeft iets schubben. En als het dus onder een microscoop nog te zichtbaar is... Dat is natuurlijk onzinnig. God gaat geen regel geven waarbij je een microscoop nodig hebt om te kunnen beoordelen of. Je moet gewoon met je hengeltje langs het water, je moet het gewoon kunnen zien. Er is iets leuks met vinnen, want wat het... met schubben. Wat het moet zijn is een aaneengesloten schubhuid. Je hebt namelijk ook vissen die hier een schubje en daar een schubje hebben. Het gaat om een echte aaneengesloten schubhuid. Die zijn rein. En als een schubvis ziek wordt, is een van de eerste dingen die hij gaat doen, is schubjes laten vallen. Een schubvis die ziek wordt, laat schubjes vallen. En als dus de schubhuid niet aaneengesloten is, dus je geen mooie aaneengesloten schubhuid, dan mag je concluderen dat hij ziek is en dan wordt hij op dat moment onrein. Dus het is niet altijd rein is rein en altijd onrein is wel trouwens onrein. Maar als iets rein is, kan het onrein worden doordat hij bijvoorbeeld schubben laat vallen. En dan wordt hij onrein op dat moment. Dus het is ook direct een gezondheidscheck die je met die vinnen en die schubben kan zien. Of als de vinnen helemaal aangevreten zijn, bijvoorbeeld, kan die ook ziek zijn. Dus het is ook een vorm van te beoordelen, wat is de gezondheidsstatus van deze vis die ik vang. Hij moet mooie vinnen hebben, hij moet mooie schubben hebben, aaneengesloten. Heeft hij dat niet, beschouw hem dan als onrein, omdat hij waarschijnlijk niet in conditie is, die vis. Dus is gewoon mooi. Nou, dan krijg je de lucht, de vliegers. Ja, dat is een lastige groep, want er zijn gewoon een hoop vogels die rein zijn. En dan noemt God een aantal die onrein zijn, die daarvoor kwamen. Zoals de monnikschier, die kennen we hier niet. Maar ze komen daarvoor. En dan moet je, dat is gewoon een kwestie van, ja, de dingen die God noemt als onrein, die moet je dus uitsluiten. En dan, ja, wat overblijft zal dan wel rein zijn. Maar er is één groep die uitsluit. Hij zegt, alle insecten die vliegen, insecten hebben 6 poten, hè. Alle insecten die vliegen, die zijn allemaal onrein. Behalve, en daarom moet je Leviticus 11 erbij nemen, want bij Deuteronomium 14 kun je dat niet uithalen. Leviticus 11 wel. Behalve, er is één soort insect, zegt God. Die, dat is een insect, maar die heeft vleugels. En 2 springpoten. Dus van die 6 poten die een insect heeft, zijn er 2 springpoten. En hij heeft vleugels. En dat kan ook, een kind kan dit zien. Je vangt een insect, daar wemelt er van op aarde. Ze zijn aan het afnemen trouwens, hè, huidige tendens. Heeft het 2 springpoten en vliegt het? Oké, dan is het rein. Een sprinkhaan wordt niet geboren met vleugels. Die krijgt pas bij de 3e of 4e vervelling, jullie insecten vervellen. Bij de 3e of 4e vervelling krijgt die pas voor het eerst vleugels. Tot die tijd is het een bodemdier, een wriemelaar, een krioeler. Maar na de 4e vervelling krijgt hij vleugels. Dus pas vanaf dat moment wordt de sprinkhaan rein. Dus even weer om aan te geven, het is niet constant, nee, hij moet eerst vleugels krijgen, want zolang die namelijk geen vleugels heeft, is het een kruiper. Over de bodem is het een wriemelaar. Maar op het moment dat hij vleugels krijgt, gaat hij eigenlijk bovengronds leven. En wordt het een vlieger? Wordt het een luchtbewoner? En vanaf dat moment gaat hij ook uiteraard ander voedsel eten. Want dat is het. Hij gaat ander voedsel eten op het moment dat hij gaat vliegen. Wordt hij bovengronds. En dan wordt hij rein. Want van die bodem, daar is duidelijk van, wat op de bodem kruipt, daar is niets rein. Niets. Voor alles wat krioelt en voor alle wriemelaars, mooi woord in de Statenvertaling, alle kruipers, niets is rein wat op de bodem is. Alle bodemdieren, alles is onrein. Met behalve dat insect, wat nadat hij een bodemdier geweest is, wordt hij een luchtdier en dan wordt hij rein. Dus God denkt in milieus. En hoe kan ik het waarnemen? Hoe kan ik het zien? En die heeft met heel de taxonomie van Linnaeus niets te maken. Hij legt het gewoon uit op een manier dat het volk het begrijpen kan. Nou, dan heb je het waarom God het eigenlijk zo makkelijk heeft gemaakt. Kom maar. Want voor ons zijn het, zeg maar, wat zotte uiterlijke kenmerken. Dat denk ik, wat een onzin. Herkauwen, gespleten hoeven, vleugels, springpoten, vinnen, schubben. Voor ons zijn het zotte kenmerken. Maar achter die kenmerken zit natuurlijk een hele wereld. En God heeft gewoon kenmerken opgehangen aan die wereld die onder die kenmerken zit. En het is natuurlijk wat onder, dat maakt hem rein. Het zijn herkenningspunten. Nou, ik heb dit al gezegd. Dit is een van de motivaties waarom God het zo makkelijk heeft gemaakt. En voor ons zo zot. Maar het is natuurlijk geen, God heeft geen zotheid, hè. Het is voor God natuurlijk gemotiveerd. Als wij mensen al, ik zou bijna zeggen, hoe kunnen wij het idee hebben dat God geen motieven heeft gehad om. Als wij zelf mensen al gemotiveerd alles in ons leven doen. Wij zijn begeisterd. Hè? Wij hebben motieven waarom we dit doen en dat doen. En als wij een keuze maken, dan hebben wij daar, als het goed is, wij zijn denkende wezens, zijn wij. Dus wij hebben altijd motieven voor onze keuzes. Ja, dat hebben wij van God, hè? Dat wij dingen motiveren. Dat wij kiezen op basis van motivatie. Daaraan kan je zien dat wij schepsels, dat wij maaksels van de Allerhoogste zijn. Want God doet dat natuurlijk ook. God heeft rein en onrein. Hij heeft een keus gemaakt. Hij heeft gekozen. En dat doet hij natuurlijk gemotiveerd. Het zou raar zijn als dat at random was. Van, weet je wat, we doen die, En die niet, natuurlijk niet. Het motiveren, dat hebben wij van onze schepper. Anders zouden wij het niet eens zelf kunnen. God motiveert, natuurlijk. Hoe denken wij over God? Dan is het dus even oefenen. Dus de belangrijkste motivatie is geweest. Een leek moet het in één oogopslag kunnen zien. En er zit natuurlijk nog weer een diepere motivatie onder van dat die onreine dieren zijn waarschijnlijk niet goed voor mensen. En reine dieren wel. Dat is natuurlijk Gods motivatie geweest. Maar we gaan eens even oefenen, want links zien wij een vis. Ik zal zo zeggen welke het is. Maar is die rein of is die onrein? Dat is makkelijk, hè? Dat ik wil even laten zien. Makkelijk, hè? Hij heeft prachtige schubben. Dit is de tilapia. En het ook nog eens een vis uit het meer van Galilea. Dit wordt ook wel de Petrusvis genoemd. Weet je wel? Die zou dan Petrus gevangen hebben toen hij die munten met die tempelbelasting. Dat is dan het idee. Ik weet totaal niet of het waar is. Maar dit is in ieder geval wel tilapia. En die wordt volop in het meer van Galilea gevangen. Ja, die prachtige vinnen en schubben heeft hij. Prachtig. Ja, daarnaast, daar zien we ook een vis die wordt veel gegeten. Het tonijn is wel heel groot, klopt. Hij heeft de grootte van een tonijn. Maar het tonijn heeft schubben hoor. Heeft echt schubben, een tonijn. En deze heeft geen schubben. Hij is zo glad als een aal of als een haai. He, een haai heeft ook geen schubben, hè? Dus alle haaien zijn onrein. Dit is nou de pangasius. Zo groot. En hij kan misschien nog wel groot worden. Het is een zoetwatervis, de pangasius. Terwijl de kabeljauw een zoutwatervis is. Hij zwemt ook alleen maar in bepaalde tropische wateren. Het is ook een warm water, zoetwatervis. Van warme wateren. En hij is onrein. En je ziet ook hoe hij heeft dus wel vinnen. Maar dat was met die landdieren ook, hè. Als ze alleen herkauwen, maar geen. Er zijn twee kenmerken. Hij heeft zeker vinnen. Hij heeft een haai ook. Die heeft vinnen. Hij heeft geen schubben. Dus die is onrein. Dus dat was even oefenen. Ja. Ja, nou heb ik een paar vragen voor jullie. Zijn alle roofdieren van het land, dus landroofdieren, zijn die onrein? Ik hoor ja. Alle roofdieren van het land zijn onrein. Ja, dat klopt hè. Nou, de volgende vraag. Zijn alle roofvissen onrein? Want onder water heb je ook roofdieren, trouwens in de lucht ook. En onder water ook, en van de vriemelaars ook natuurlijk. Zijn alle roofvissen onrein? Ik hoor een ja. Ik zie een nee. Dat is een lastige vraag, hè? Want je zou zeggen, nou, God is toch wel consistent. Hè? Als het op het land tot problemen leidt voor mensen, zal wel schadelijk zijn, en ik ga het zo meteen uitleggen. Ja, dan zal dat in onder water toch ook wel zo zijn. Dus wij vinden dit niet, maar het klopt inderdaad. Er zijn diverse roofvissen, die zijn rein. Hè, wat een inconsistente God, denken wij dan. Maar ik ga het uitleggen. Want op het land zijn andere biologische wetten als onder water. En aangezien God de wetten zelf heeft geschapen. Ja, kijk, ik beschrijf alleen maar wat de maker gemaakt heeft. Hè. Ik bedenk het niet. Hij heeft het bedacht. Alleen wij ontdekken het. Dat is het. Wij ontdekken wat hij reeds heeft gemaakt. Alleen wij mensen zijn vaak zo trots. Dat wij denken dat als de wetenschap iets ontdekt, dat wij iets ontdekken. Het was al, hè. Je beschrijft alleen wat God al lang gemaakt heeft. Een heel andere positie heb je dan. Nee, er zijn dus, ja kom maar. Ik zal ze even opnoemen. Een paar reine roofvissen. Die de bot, de griet, de scharre, de schol, sliptong, brasem, karper, snoek. Snoek. Nou, als een torpedo gaat die door het water. Die is gebouwd om. Die is snel, de snoek. Geeft al aan. Roofvissen moeten snel zijn, hè? Want voor een kadaver hoef je niet snel te zijn. Zalm is in feite ook een roofvis. Hoe komt het dat de zalm zo roze is? Omdat hij iets eet als roofvis wat roze is. Garnalen. Daarom is ook kweekzalm, die wordt met worteltjes gevoerd, die is oranje. En wilde zalm is roze, want die is roze van de garnalen geworden. Ja, ja, ik ga het uitleggen. Ja. Het verschil is dit. Land is een heel ander milieu als water. Dat is zoiets anders. De lifestyle van roofvissen is compleet anders als de lifestyle van een roofdier. Onder water, vers is vers, werkelijk. Het wordt levend ingeslikt. Het gaat gewoon levend naar binnen. Terwijl een roofdier op het land, daar is altijd de grens tussen, oké, ze vangen hem zelf, want daarom is het een roofdier, hij gaat erachteraan en hij pakt hem en hij heeft hem. Maar 10 minuten later is het een kadaver. Dus roofdieren en kadaverdieren heeft een grijs gebied. Wij hebben kerkuilen een poos gehad. Nou ja, die vangen natuurlijk. Die vangen op snelheid. Nou, dat kunnen ze, die muizen. Maar als ze te veel hebben, dan gooien ze zijn muis achterover in het hok. En later pakken ze die. Als ze honger hebben. Dus roofdieren en kadaverdieren. Op het land is een roofdier altijd ook een aaseter. Altijd ook. Kijk, aaseters eten alleen maar aas. Dat is altijd een aaseter. Maar een roofdier is, naast dat hij vers vlees is, altijd ook een aaseter. Moet je even beseffen dat als op het moment dat wij zelf vlees eten, zijn wij de aaseter, hè? Dat je het even beseft. Wij slikken het ook niet levend in. Sommigen doen dat met sprinkhanen. Ja, die kun je levend inslikken. Dus wat betekent dat? Op het moment dat de dood intreedt, gaat er een heel snel proces van afbraak in een kadaver werkzaam. Dat gaat ontzettend snel. De dood is zo snel, daar ontstaan zo snel gifstoffen in een kadaver. Terwijl onder water wordt alles levend ingeslikt door roofvissen. Ik heb het dus niet over kadaver eten, maar roofvissen. Dat betekent dat zij nog geen gifstoffen in hun lichaam hebben. En dat is het allerbelangrijkste verschil. In kadavers, nou binnen afzienbare tijd, stijgt die gifstoffenconcentratie naar hoog. En als een kadaver, een roofdier dus een kadaver eet, krijgt hij die gifstoffen binnen. Onder water gebeurt dat nooit. Er is nog iets. Vissen zijn koelbloedig. Of koudbloedig. Koelbloedig is wat anders. Ze zijn koudbloedig. Dat betekent dat ze heel veel dingen niet nodig hebben die wij wel nodig hebben. Eén ding is dat, zij hebben helemaal geen verzadigde vetten in hun lichaam. Bijna niet. Dat kan namelijk niet, want verzadigd vet, leg maar een pakje boter, daar pak je echte boter op tafel en onder water is het ongeveer. Nou, laten ze in koude water zwemmen tussen de 4 en de 18 graden, ja, dan is dat vet is stijf. En een vis moet dit kunnen doen. Een vis moet soepel blijven. Dat betekent dat hij vrijwel geen verzadigd vet gebruik kan. Want bij de lichaamstemperatuur die hij heeft van dat water, is dat verzadigd vet hard. Dat legt hij niet aan. En dat is nou juist het vet, verzadigd vet, waar gifstoffen makkelijk in opgeslagen worden. Een vis heeft oliën. Als je wat hij ook niet nodig heeft, is een isolatievet, hè, wat wij hebben, hè, isolatievet. Als je een zalm doorsnijdt, je komt eigenlijk direct op het vlees. Is je dat wel eens opgevallen? Je komt direct op het vlees, want hij heeft helemaal geen isolatievet nodig. Hij hoeft namelijk ook niet op temperatuur te blijven, dus waarvoor zou hij zich isoleren? En het is juist dat isolatievet bij landdieren waar gifstoffen in worden opgeslagen. Maar dat hebben koudbloedige dieren niet. En dan is er nog iets. Een koudbloedig dier, als je daar dus ziekteverwekkers zich thuis voelen in een koudbloedig dier, dan is de kans eigenlijk heel klein dat die zich ook thuis voelt in een warmbloedig dier. Ja, wij zijn geen dier, maar in warmbloedige mensen zoals wij. Een zoonose is dus een ziekte die overgaat van dier op mens. Er zijn weinig zoonozen van koudbloedige vissen die op een mens overgaan. En dan bedoel ik de reine vissen, want we gaan zo meteen even kijken naar onreine vissen. Ze zijn koudbloedig, dus ja, ziekteverwekkers. Wij zijn niet interessant voor die ziekteverwekkers. Die willen in een koudbloedig dier zitten en niet in een warmbloedig dier. Welke dieren worden, vissen worden voor ons gevaarlijk? Dieren die dus in warme wateren zwemmen, zoals die pangasius die je net zag. Dat is een tropische vis uit warme wateren. Dat betekent als zij dus een ziekteverwekker in zich hebben die zich lekker voelen bij een hoge temperatuur, dat die dichter bij ons komt, bij met onze 37 graden. Maar koudbloedige, die reine vissen, die zwemmen allemaal in vrije wateren, die gewoon een koele temperatuur hebben, weinig zoonose voor ons. Ja, en schubben, dat wil ik uitleggen wat dat betekent. Ik zei al, het is een makkelijk kenmerk, maar er zit natuurlijk de hele wereld onder. Onders, wat betekent schub nou? Een schubhuid betekent dat je klein moet blijven. Je kunt niet echt heel groot worden. Een tonijn is groot. Maar er is een maximale lengte aan een schubwezen, omdat een schubhuid niet volstaat als je nog groter wordt. Dus je blijft klein. Alle grote zeedieren zijn onrein. Alle grote zeedieren zijn onrein, want die kunnen geen schubhuid hebben. Denk aan een haai. Al zou die schub hebben, kan niet, want die schubhuid is niet geschikt. Dus ze blijven klein. En onder water betekent gewoon, kijk, je eet wat kleiner is dan jij. Zo simpel is het. Dus de kleinere dieren bevinden zich onder in de voedselketen. Dat betekent dat er in hun weefsels, dat is dus vlees, dat is dat gedeelte wat wij eten, dat daar weinig gifstoffen in zitten. Weinig gifstoffen. Ook al om die reden, hè, omdat ze dus die verzadigde vetten, die kunnen ze niet in hun lichaam hebben. Ze zitten onder in de voedselketen, puur omdat ze klein blijven. Ja, je wordt opgegeten door wat groter is dan jij. En dat betekent ook dat ze niet oud worden. Ze zijn gewoon eerder de sjaak. Ze worden niet oud. En dat is ook een reden waardoor zij alweer minder gifstoffen in hun vlees hebben. Hoe ouder een dier wordt, hoe meer, en dat geldt voor ons mensen ook, een baby is nog helemaal rein in de zin van weinig gifstoffen in zijn weefsels. Maar tegen de tijd dat jij 60 bent en je laat bloed prikken uit je, er zitten gewoon gifstoffen opgeslagen in je weefsels. Daar krijg je reuma van en daar krijg je van alles van. Dat is wat ouderdomsziekten zijn gerelateerd aan de concentratie gifstoffen die wij in ons lichaam hebben. Ze worden dus niet oud, die schubvissen, omdat dat schubleven dat met zich meeneemt. Alle onreine vissen kunnen ook heel erg oud worden. Hè? Zoals een walvis kan ontzettend oud worden. Je hebt het echt soms over 60 jaar dat ze een dier vinden wat zo oud is. Denk aan een schildpad. Zo onrein als de pieten natuurlijk, een schildpad. Maar die kunnen verschrikkelijk oud worden. Als het om eten gaat, wil God dat wij vlees eten wat niet te oud is. Niet te oud. En dan die reine vissen, die kunnen gewoon niet oud worden, want ja, dan zijn ze gewoon al opgegeten. En op het land is het zo dat wij, we mogen de reine dieren eten die ook oud zijn, omdat ze vanwege hun spijsvertering, vanwege hun manier, met die vier magen, van alles, is hun gifstoffenconcentratie valt mee. Plus er zijn slachtvoorschriften opgenomen. Ik weet namelijk niet of ik daar verder aan toe kom, dus ik noem het even. Er zijn slachtvoorschriften waarbij wij moeten wegsnijden dat wat slecht is. Er moet nogal wat weggesneden worden. Vet wat aan de organen hangt, moet verbrand worden. En dan eigenlijk verbrand je dat gedeelte waar het meeste gifstof in zitten. Dus er is een voorschrift van hoe je van je landdieren, van je gifstoffen afkomt in de bereiding van het vlees. En dat is ook weer een groot verschil tussen rein en onrein. Want dit schiet me nou allemaal even te binnen. Het varken, daar zit het vet, zit verweven door het vlees. Dat kun je niet wegsnijden. Bij een rendier is het los, kun je het wegsnijden. Dat is ook een heel verschil. Heel verschil. Bij een varken kun je het niet weghalen, het zit in het vlees. varkensvlees plakt ook. Maar daar kom ik zo nog op, want dat is een belangrijke eigenschap wat maakt ook dat die onrein is. Dit om even aan te geven, een roofvis onder water is niet te vergelijken met een roofdier op het land, want onder water gelden andere wetten, biologische wetten, dan op het land. Ik heb 2 keer dezelfde vraag gekregen en uiteraard een vraag die kun je gewoon verwachten. Heeft de Heer Jezus niet alle spijswetten volbracht? Eigenlijk is dat dezelfde vraag. Heeft Jezus niet de wet volbracht? Want de spijswetten zijn gewoon niet anders dan een onderdeel van die wet. En dit is dezelfde, gelden deze wetten ook voor ons. Wat je vanmorgen hoort, hier op die PowerPoint, en ik hoop nog even toch verder te gaan hoor, over gifstoffen. Dat vind je niet allemaal in het boek De Hemelse Voedselbank. Dit is echt deel 2, dus dit gaat dieper. En ik hou er ook van om mensen meer te, weet je, ik wil zoveel mogelijk informatie kwijt, want dan kan jij zelf aan de slag. Je moet dus zelf aan de slag. Over die gifstoffen met onderwater, die ga je niet in mijn boek vinden. Ik denk, dat wil ik nog wel even zeggen, want dit is gewoon, ja, deel 2, meer informatie. Maar er staat genoeg in wat nog wel interessant voor je is. Het apostelconvent is hierin heel belangrijk, wil ik noemen. Wat daar gebeurt, daarmee denken wij dat de apostelen zeggen, nou vooruit, hè, op 4 wetjes na, woeps, we zijn klaar met die Torah, het verstikte niet, bloed niet, afgoden niet en onthouden van hoererij. Nou, onthouden van hoererij, dat snappen we, dat is 1 van de 10 geboden. Hè. 4 wetjes en no more. Dan zeg ik, de 10 geboden, dat zijn er al 10. Er zijn er al 6 meer. En deze 4 wetjes, daar heb ik ook nog nooit een bijbelstudie over gehoord. Want bloed, dat is best, als er nou maar 4 wetten zijn waar wij ons nog aan moeten te houden. En dan denk jij, ik zit hier in reformatorische kringen, want jullie zijn allemaal gelukkig overtuigd dat de 10 geboden ook voor ons zijn. En dat zijn er al 10. Over de uitslag van het apostelconvent schrijf ik uitgebreid. Daarom heb ik die versie herzien, die tweede uitgave met het huisje, hè, wat ik omver doe. Daar zit een heel hoofdstuk bij over het apostelconvent, want ik heb daar de noodzaak van gezien om dat heel uitgebreid uit te leggen, wat daar gebeurt. In de Hemelse Voedselbank bespreek ik het apostelconvent ook, maar echt vanuit de voedingskant. Want 4 van die 3, behalve dan het overspel, maar die andere 3 zijn voedselwetten, hè? 3 van de 4. Dus daar beschouw ik het vanuit de voedingskant, maar met dat huisje omver beschouw ik het vanuit de theologie meer. Van wat gebeurt daar nou? En wat gaan wij daar vreemd mee om met de uitslag van het apostelconvent? En het klopt natuurlijk ook helemaal niet. 4, terwijl we vinden dat er eigenlijk al 10 goed zijn. Het klopt ook niet wat we daarmee doen. Het visioen van Petrus is precies hetzelfde. Daar ga ik uitgebreid op in het boek, want daar gebeurt namelijk iets anders. God verklaart daar niet rein vlees, onrein vlees rein, maar hij verklaart mensen rein, die anders niet bereikt hadden kunnen worden, namelijk de heidenen. Petrus wil niet naar Cornelius, een Romein. Ja, om maar even zo te zeggen, voor hem was dat een ettenbak, want hij was een bezetter, een Romeinse bezetter, moet je net Petrus zijn. Romeinse bezetter, een centurion, hè? Een militair, 1 over de 100, een centurion was Cornelius. Een heiden, een Romein en een bezetter en een militair. Ja, denk toch niet dat Petrus daar naartoe ging, hè? Daar had hij dus een visioen voor nodig om hem daar naartoe te krijgen. Hij mag hem niet als onrein beschouwen. Want zij mochten vanuit hun mondelinge leer, mochten zij niet met heidenen omgaan. Niet vanuit de Torah, vanuit de mondelinge leer. God doorbreekt hier een stuk mensenwetten. Ik hou me al heel lang aan rein onrein. Het is heel makkelijk. Ik kan nou niet zeggen dat dit nou een juk is wat op mijn schouders ligt. Van goh, wat lastig om me daar aan te houden. Nee, echt niet. Ik vind het heel makkelijk. Maar wat ik wel een juk vind, ik ben zelf in evangelische kringen grootgebracht. Maar je kan natuurlijk in alle andere kringen. Ongeschreven mensenwetten. Dat is een juk, joh. Ongeschreven mensenwetten. Die drukken op je. Dat is niet. Kijk naar de tieners. Jij moet zulke soort schoenen. Anders hoor je er niet bij. Mensenwetten zijn niet te tillen. Dat is het juk wat op ons drukt. Maar ik kan niet zeggen dat ik Gods wet in dit geval als juk ervaar. Dan de vraag, moet het? Weet je, ik heb heel lang mensen begeleid met een gewichtsprobleem. Afslankclubs waren dat. Ja. Lachen heb ik ook nog gedaan. En dan kreeg ik heel vaak de vraag, heel vaak, mag ik dat dan wel of niet? Hoor je de vraag? Mag ik dat dan wel of niet? Dan zei ik, de vraag is al verkeerd. Wil je dat dan wel of niet? Mijn vraag is gewoon terug, wil je het? Als jij in je hart het verlangen hebt om te doen wat in Gods wet staat en je hebt dat verlangen, honoreer dan je eigen verlangen. Dat is meer, wil je het of wil je het niet? Als God zegt, jongens, die kachel is heet, dan kun je beter niet aankomen. Dan kan je ook de vraag stellen, ja, mogen wij nou niet aan die kachel zitten? Ja hoor, doe maar. Snap je? Mogen wij onrein vlees eten? Ja hoor, doe maar. Maar ik ga het nog mooier zeggen, want dit was een beetje niet zo mooi gezegd, hè? Jij las net dat stuk uit Deuteronomium 14. Dan valt mij iets zo op, hè, aan dat einde. Het gaat dus over, u mag geen enkel kadaver eten. Aan de vreemdeling die binnen uw poort is, mag u het geven om het te eten. Ja, dat viel u ook op, zeker. Ja, leuk, hè? Of verkoop het aan een buitenlander. Kan je nog winst maken, weet je wel? Kun je er nog wat aan verdienen? Want u bent een heilig volk. Hij motiveert het. U bent heilig. Zij niet. Dat is wat hij zegt. U bent heilig. Afgezonderd. Apart gezet. Zij niet. En als je er dan nog winst mee kan maken, ja, doe dat dan maar. Want doordat jij het verbranden zou, verandert dat volk toch niet mee. Maak er dan nog maar winst mee. En dan nog dat gekke tekstje, u mag een bokje niet in de melk van zijn moeder. Nou, die laten we even rusten, dat bokje met die melk. Heb ik uiteraard over nagedacht. Mijn vraag aan u is, voor mij was het een, Heere God, ben ik een vreemdeling binnen uw poorten? Ben ik een buitenlander? Of hoor ik bij uw huisgezin? Dat is meer mijn vraag. Ben ik een vreemdeling of een buitenlander? Of hoor ik bij uw huisgezin? En natuurlijk, je krijgt een heel theologisch gebeuren van, wij zijn heidenen, maar we zijn geënt, weet je wel? Wij zijn geënt, waardoor wij deel hebben aan de sapstroom van... De vraag is gewoon, wil je vreemdeling zijn, buitenlander? Of wil je het? Het is meer vraag, wil je het? Wat wil je? Je mag aan de kachel zitten. Voilà. Alles mag, weet je wel, maar wil je het ook? Dus ik ga helemaal niet zeggen van gelden deze wetten ook voor. Ik denk zelfs dat de wet die God heeft gegeven, die begint al bij de schepping. Wist je dat? Dat is niet vanaf de Sinaï. Dan wordt alles op schrift gesteld. Maar die wetten, die waren er al lang. Je denkt toch niet dat ze onderaan de Sinaï elkaar hebben aangestoten en hebben gezegd, hoor nou, geen varkensvlees, wist jij dat? Ja, dat wisten ze al lang. Noach, die moet 7 paar reine dieren meenemen, die ark in, hè, rein, ja, dat was er al. Al voor de zondvloed was dat er al. Bij de schepping zegt God al 1 rustdag, hè, de 7e dag ga je rusten, dan is het nog niet eens gezondigd was er. De eerste wetgeving is zelfs al voor de zondeval. Waarom? Het zijn namelijk wetten ten leven. Zij dienen het leven. En ik geef aparte studies over het waarom van Gods wetten. Ik kan hier dagen over spreken. Over het waarom God überhaupt een wet heeft gegeven. Maar in eerste instantie zijn het wetten ten leven. Als jij de rustdag gaat negeren en jij stoomt dus 24/7 economie door, en ook persoonlijk, ja, jouw lichaam die trekt dat niet. Dus het is puur om jouw lichaam te helpen het leven te leven. Om vruchtbaar te zijn, om enzovoort. Dus dat wat betreft die, en weet je, ik verzoening. Ja, ik heb pas een studie gegeven en die was, ja, ik vond mezelf zo, ik was daar zo enthousiast over, laat ik het zo zeggen. Want als jij een studie aan het voorbereiden bent, dan merk ik altijd weer, het komt. Het komt weer. Ik sta er altijd weer van te kijken, het komt weer. En dat ging over, kun je nou gerechtvaardigd worden door de wet? Dat. En dan haal ik Zacharias en Elisabeth aan. Want wat wordt er van Zacharias en Elisabeth gezegd? Die dus de vader en moeder van Johannes, hè? Zij waren onberispelijk, staat er. Zij waren onberispelijk. Zondigde zij dan niet? Weet je, die vraag neergelegd. Dan kom je erachter dat natuurlijk zondigde hun ook. In de wet zit al een herstelweg. Verzoening is in de wet opgenomen. Hè? Wij denken bij de wet van gij zult niet harder rijden dan 100 km per uur. Maar er zat een herstelweg opgenomen. In de wet kon je herstel weer krijgen. Met God, maar wat? Je werd nooit behouden door je helemaal aan de wet te houden. Never, nooit. Ook een Jood niet. Nooit, nooit, nooit. Omdat namelijk in de wet van God zit een gedeelte opgenomen, een godsdeel. Een gedeelte wat alleen God kan doen. En dat kan geen mens doen. Dus dat betekent dat niemand kan behouden worden, al zou die zich 100% aan Gods wet houden. Het kan niet. Want er zit een godsdeel in. En dat godsdeel, daar hebben wij een moeilijk woord voor, maar dat is verzoening. Dat betekent, God moet de offers aannemen als hij dat niet doet. Hij moet ze aannemen. Wat is nou de allerbelangrijkste dag in het woord? En voor de Jood is het nog steeds zo, de allerbelangrijkste dag. Dat is de dag waarop een mens niets doen kan. Grote verzoendag. Dat is de dag dat een mens niets kan doen. Hij gaat achterover zitten en hij kijkt naar dat tafereel wat zich daar plaatsvindt. En dan gebeurt daar iets waar hij niets aan doen kan. Dus nogmaals, je wordt niet behouden door je aan de wet te houden. Daar is nooit sprake van geweest in het woord. Nooit. Wij worden behouden omdat God verzoent. Punt. En de wet is er om ons leven te dienen. En kijk maar wat je wil. Kijk maar. Ik zal nooit wijzen met de vinger van, weet je, er zit op een gegeven moment zit iets in je cultuur en dan is dat best moeilijk om aan, om daar anders in te staan en met name om de kritiek die je krijgt, want nogmaals, je houdt aan de vleeswet, is niet zo moeilijk, dat is echt niet moeilijk. Makkie. Maar wat zo moeilijk is, is dat je aan iedereen, je voelt hem al, je moet aan iedereen verantwoording afleggen waarom jij doet wat jij doet. Ik zeg wel eens tegen mijn man, je kan beter vegetariër zijn. Want dat begrijpt iedereen en iedereen wil rekening met je houden. En ze gaan vegetarisch koken. Ja, iemand is vegetariër of veganist. Dat kan tegenwoordig ook hip. Het kan nog hipper hoor, want je kan ook nog raw voeten. Kan je ook nog. Maar daar hoef je eigenlijk geen rekening, of je hoeft weinig verantwoording af te leggen, maar op het moment dat je zegt van ja, maar ik ben eigenlijk niet vegetarisch, maar ik eet alleen rijn. Dat is heel. Ik zeg dus vaak dat ik gewoon vegetarisch ben. Simpel. En dat zie je in het woord dus ook, hè, dat Joden heel vaak vegetarisch waren. Omdat ze heel dat probleem kwijt waren. Waar is dat gewoon kwijt? Dus het zit hem op het verantwoordingsgedeelte, wat zo moeilijk ligt. Kun je het jezelf makkelijk of moeilijk maken? Ik heb voor mijzelf wat richtlijnen. Als ik gevraagd word om bij mensen te gast te zijn, dan moet ik gewoon kiezen. Zeg ik het van tevoren? Want als ik het niet van tevoren zeg, dan vind ik het onbeschoft om niet te eten wat mij wordt voorgezet. Dus ik maak voor mijzelf van, zeg ik het van tevoren? En als ik het zeg, dan sta ik in mijn recht, bij wijze van spreken. Maar als ik het niet zeg, ja, dan schuif ik het gewoon maar naar binnen. Hè? Maar meestal zeg ik het en de meeste mensen van mijn omgeving weten het. En 9 van de 10 keer ben ik gewoon vegetarisch. Want dat vind ik ook heerlijk. Het maakt me ook niet uit. Dus het is maar net, hoe ga je er zelf mee om? En ik zou zeggen, dit is een proces aan het begin. Je staat aan het begin dan van iets. Maar de moeilijkheid nogmaals is niet de wet zelf, maar de omgeving. Dat is de moeilijkheid.